Ja, en wij gaan gewoon toch weer, ondanks dat het paas is, en misschien omdat het paas is, toch weer naar 1 Timotheus, waar wij eigenlijk nog waren in 1 Timotheus 2, waar we in het algemeen dan terecht zijn bij de gemeente, waarvoor Paulus zich in hoge mate verantwoordelijk weet, een gemeente waarvan hij dan, maar dat is een halve bladzijde verder, zegt dat die is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Want wij als gelovigen maken van die gemeente deel uit, die een pilaar is en vastigheid der waarheid. Dat wil zeggen dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor het bewaren, het vasthouden, het betrachten, vind ik een leuker woord in dit verband altijd, uit Efeze 4. Het betrachten, het bewaren van het woord van God. Dat is een permanente functie. Dat neemt niet weg dat daar het een en ander bij komt in de toekomst. Dat is wanneer de gemeente definitief zal worden aangesteld als gemeente van eerstgeborenen en wij tot zonen zullen worden gesteld dus. Maar zolang wij hier op aarde zijn, hebben wij als eerste verantwoordelijkheid het bewaren van het woord van God. Als gevraagd wordt wat het voordeel is van de Jood en het nut van de besnijdenis of andersom, dan staat er, dit is wel het eerste. Nee, er staat vele op alle manieren, maar dit is het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En al het andere, op alle manieren, dat komt daaruit voort en is dus per definitie daaraan ondergeschikt. En dat is in de praktijk de positie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Ik zei erbij in de praktijk, omdat in theorie, het is academisch, maar niet 100% waar. In theorie ligt die verantwoordelijkheid feitelijk bij de 10 stammen van Israël. Niet bij Juda, maar bij Efraïm. Maar in de praktijk wordt die functie officieel waargenomen natuurlijk door het overblijfsel daaruit, om zo te zeggen. De uiteenzetting vindt u in Romeinen 11. Maar goed. Maar het ligt bij het overblijfsel en dat is in de praktijk gewoon de gemeente, uiteraard. En hoe men zich daar te gedragen heeft als onderdeel daarvan of gewoon als lid daarvan. Kijk, dat is het thema feitelijk van deze brieven van Paulus aan Timotheus. Nou ja, van alle brieven, als het er helemaal over gaat. Maar hier zegt hij dat speciaal, schrijft hij dat speciaal aan Timotheus, omdat Timotheus beschouwd wordt als, als een soort van opvolger van Paulus. Andersom kan ik het makkelijker zeggen. Je moet Paulus beschouwen als de mentor van Timotheus. En van nog enigen meer, waaronder Titus uiteraard. Maar vandaar de overdracht, om zo te zeggen, van verantwoordelijkheden. En dat brengt ons ook bij de gang van zaken in de gemeente als zodanig. Dat komt later in 1 Timotheus 5 met name aan de orde en daarna in 2 Timotheus. Dat namelijk verantwoordelijkheden worden overgedragen van de een op de ander. Niet omdat dat nou zo heel bijzonder is, maar omdat dat nou eenmaal een gangbare praktijk was in de samenleving net zo goed. En ik zeg dat met aarzeling, maar in de verleden tijd was. Want ja, in onze dagen ligt dat raar, hè? In onze dagen stel je je verkiesbaar voor een bepaalde functie en dan wordt er anoniem, door niemand dus, anoniem wordt daarover gestemd en dan krijg je al of niet een bepaalde functie. Dan word je met een ambt bekleed. Dan krijg je dus een kleed aan en zo, een jurk of zo, als je een man bent. Maar goed, de vrouwen krijgen dan een mantelpakje, dat weet u. Een mannenpak en de mannen krijgen een jurk. Maar wordt hen aangetogen. weet ik veel. Ik drijf er een beetje de spot mee. Niet omdat ik het niet serieus neem, maar toch, het blijft een beetje een komische gang van zaken die men ook zou moeten kunnen relativeren. Maar de gang van zaken is die van overdracht. Waarover dus later meer. Maar in het gedeelte waar we nog niet helemaal mee klaar waren, dat was een gedeelte van 1 Timotheus 2, vers 8 tot en met 15. Daar staat boven plichten van mannen en vrouwen. Dat is misschien een terecht opschrift, maar het gaat dan toch in hoge mate over mannen en vrouwen die aan elkaar verbonden zijn door het huwelijk. Ik hoop dat dat duidelijk is, want ja, dat is de relatie waarover hier gesproken wordt. Dat is ook eigenlijk de norm. Nou, ik zal ik wel weer iemand tegen de schenen schoppen, maar dat kan ik ook niet helpen. Dat is de norm dat wij allemaal abnormaal zijn, u en ik. Dat accepteer ik dan maar. Toch, daar zijn we aan gewend. Maar dat verandert aan de norm niks. En daarover wordt gesproken. In de eerste plaats over de verantwoordelijkheid van de man. Daar ga ik niet op terugkomen, want dat moet nog maar duidelijk zijn. Die moeilijke uitdrukking van in alle plaatsen bidden, opheffen de heilige handen. Ik heb je uitgelegd dat dat vooral overdrachtelijk gelezen moet worden en niet letterlijk. Ik geloof ook niet dat iemand dat letterlijk neemt trouwens. Bid zonder ophouden, dat staat ergens anders. In alle plaatsen opheffen de heilige handen. Dan moet je zo al prevelend moet je lopen. Ja, niet dus. Waar het over gaat is namelijk dat gebed is een van de woorden die gebruikt wordt. Oké, het is een speciale stijlfiguur, maar het wordt gebruikt voor de dienst aan de Heer. In het algemeen met heel ons leven. Dat heet nou eenmaal bidden. Ik kan het ook niet helpen. Er is niks moeilijks aan. Ik heb het geleerd van een juffrouw Nederlands dat kan. Net zo goed als dat besnijdenis een woord is wat gebruikt wordt voor ieder die onder de wet leeft. Ongeacht of zo iemand nou besnijden is of niet. Letterlijk bedoel ik dan weer. Hebben jullie dat nog? Het Jodendom heet bij Paulus de besnijdenis. Ja, dat is niet letterlijk. Dat is een bepaalde stijlfiguur. De namen daarvan, die ga ik u niet, allemaal niet vertellen. Is mijn afdeling ook niet. Maar zo is het nou eenmaal. En bidden is een van de termen voor de algemene dienst aan God. En dat is dus wat beschreven werd. Dat is over de mannen. En over de vrouwen staat dan, en ik zeg meteen, dat gaat over de echtgenotes. In dit geval is de meervoud S nog van toepassing. Dat weet je tegenwoordig niet, hè, hoe dat zit. Maar dat gaat over de echtgenotes. En die worden geacht, ik zeg het er weer bij, de getrouwde vrouw wordt geacht onder de man te staan. Zoals Christus staat onder God en de man onder Christus, maar dat is 1 Korinthe 11. God is het hoofd van de man is het hoofd van de... God is het hoofd van Christus is het hoofd van de man is het hoofd van de vrouw, enzovoort. Dat is hiërarchie. Dat schijnt niet een Nederlands woord te zijn. Maar ja, dat is ook cultureel bepaald. Toen maar. Over die verhouding gaat het, uitgaande bovendien van die kwestie waar ik ook altijd vragen over kreeg, tegenwoordig niet meer geloof ik, maar ik zal er nou te oud voor geworden zijn om het mij te vragen, maar dat gaat over man en vrouw die één vlees zouden zijn, die worden ook niet begrepen. Ik moet ook zeggen dat ze het mij ook niet hebben uitgelegd, eerlijk gezegd, vroeger. Dus ik heb ook me afgevraagd, wat betekent het eigenlijk? En in de loop van de tijd ben ik erachter gekomen dat het woord vlees in de Bijbel nogal wat toepassingen heeft. Zoals er zoveel woorden zijn die verschillende toepassingen hebben. Maar de betekenis is die van één lichaam. Eén vlees in de betekenis van één lichaam. Je hoeft alleen maar Efeze 5 te lezen om het te kunnen weten, omdat het erbij staat. Kennelijk wordt er overheen gelezen, maar daar staat het bij. De gemeente is het lichaam van Christus en wij als gemeenteleden zijn dus vlees van zijn vlees. En dat is het. En als dat niet voldoende is, heb je natuurlijk daarvoor al Efeze hoofdstuk 2, waar staat dat Jood en Heiden in één vlees, dat van Christus, met elkaar verzoend zijn. Alleen men zet de interpunctie daar verkeerd, maar niemand let tegenwoordig nog op interpunctie. Komma's, ja. Punten en komma's. Niemand let daar nog op tegenwoordig. Er zijn ook geen regels voor, heb ik me laten vertellen. Maar ik heb ze nog geleerd vroeger. Hoe dan ook, men leest de interpunctie verkeerd en zegt, ze zijn, Jood en Heiden zijn, in één, zijn met elkaar verzoend in één vlees. Namelijk aan het kruis, de vijandschap en de vernietigd hebbende enzovoorts. En dan denkt men weer aan Goede Vrijdag in plaats van Eerste Paasdag, of beter misschien nog duidelijker, althans Eerste Pinksterdag. Want dat vlees, dat is niet dat vlees aan het kruis, dat is dat lichaam van Christus, namelijk de gemeente. En de vijandschap tussen, dat wil zeggen wat scheiding maakte tussen Jood en Heiden, dat is aan het kruis vernietigd. En dat is de juiste lezing van die, ik spreek het niet op, want je kunt die zelf ook wel doen. Dat is de juiste lezing van dat vers. En dan is het ook een begrijpelijk vers. Maar het punt is, man en vrouw zijn één vlees, namelijk één lichaam. En lichaam is nog steeds het woord voor een samengestelde eenheid. Officieel. Daarna wordt het voor van alles en nog wat gebruikt. Het woord. Maar dat kan omdat alles en nog wat gaat over een samengestelde eenheid. Dan wordt het aangeduid als één lichaam. En dat is niet noodzakelijk een menselijk of dierlijk lichaam. Dat kan van alles zijn. En ook een gewone organisatie heet één lichaam. Dat is volstrekt correct taalgebruik en eventueel jargon. En man en vrouw zijn één lichaam. Dat wil zeggen, ze zijn één vlees, ze zijn een samengestelde eenheid. Daarom werden ze van oudsher, ook in, met name in onze westerse cultuur, als eenheid beschouwd. En hadden ze ook maar één stemrecht bij de invoering van de democratie, hetgeen nog niet zo heel lang geleden was trouwens. En kregen ze gezamenlijk ook maar één belastingaangifteformulier. Dat is ook al wat een poosje terug dat je daar een formulier voor kreeg. En een hele stapel bij nadering zien. Maar dat maar even terzijde. Want tegenwoordig heeft men dat allemaal afgeschaft. Inclusief het huwelijk zelf natuurlijk. Het bestaat alleen maar in naam. Maar in de praktijk is het gewoon officieel afgeschaft. Hè? Dat wij er, u en ik, misschien daar toch aan hechten. Dat komt omdat we zo conservatief zijn en dat laten ze dan maar zo. Maar voor de rest is het natuurlijk weer flauwekul geworden. Meer ga ik daar ook niet over zeggen. Maar hier vind je nog man en vrouw worden beschouwd als één in een bepaalde relatie tot elkaar. En van de vrouw staat dan, vrouw laten zich stil, leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Vers 12, doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar ik laat haar toe. Dat zal, heb ik denk ik de vorige keer nog net gezegd. De vertalers zijn daar bang voor, dus die hebben wil ingevuld. Dat is niet correct. Je moet invullen de uitdrukking die er al stond, namelijk. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij, maar ik laat haar toe dat zij in stilheid zij. Valt verder weinig aan uit te leggen. En dan, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijn. Heb ik dat ook nog gezegd? Die uitdrukking wordt gewoonlijk half gelezen. Nou, gewoonlijk, dat is een overdrijving. Maar die wordt dikwijls half gelezen. Want er zijn er nog steeds die beweren dat Adam niet verleid is geworden. Dan zeggen ze, dat staat er toch. Adam is niet verleid geworden. Dan zeg ik, ja, er staat ook dat je niet het geloof moet hebben van Jezus Christus. Dat staat in Jacobus. He? Er staat ook dat Paulus blij is dat we dienstknechten der zonde waren. Er staat er, het zijn allemaal half gelezen teksten. Dat komt nogal eens voor. Maar wat mij betreft is dat verboden. En ik laat het niet toe. Toen wel. Er staat dat de vrouw is verleid geworden. Als eerste. Je kent uw geschiedenis. Je moet wel schrift met schrift vergelijken. Vooral met dit soort dingen waar het zo voor de hand ligt. En Adam is verleid geworden door zijn vrouw. Dat betekent vervolgens dat dit schriftgedeelte ineens ook heel duidelijk wordt, hè. Dat wil zeggen, door één mens is de zonde in de wereld gekomen enzovoort. Dat is Romeinen 5. Ik ga daar niet naartoe, want dan moet ik Romeinen 5 uitleggen, omdat daar ook al haken en ogen aan zitten en men heeft er ook aan gesleuteld. Dus ik probeer het te vermijden. Maar er staat dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en die mens die heet Adam. Dat blijkt uit heel de rest van het hoofdstuk. Te beginnen bij vers 12 van Romeinen 5 en zo verder. Met andere woorden, het gaat wel degelijk over Adam die verantwoordelijk is voor het een en ander. Dat hij verleid geworden is door zijn vrouw, ja, dat is de fout van Adam. Maar het neemt niet weg dat van de vrouw dus gezegd wordt dat ze in stilheid zou zijn enzovoorts. Hoe komt dat? Nou ja, dat is niet zo moeilijk uit te leggen, maar ja, dat mag allemaal niet meer. Dat is politiek incorrect, hè. Dat is omdat de vrouw intuïtiever handelt en denkt en de man denkt logischer en minder intuïtief. Daarom wordt hem een geringe emotionele quotient toegedacht. Hoe heet dat tegenwoordig? Men verzint van alles om de gelijkheid van mensen en van man en vrouw te propageren. Daar moet je wel heel wat bij verzinnen, want iedereen kan zien dat alle mensen verschillend zijn, en mannen en vrouwen al helemaal. Godzijdank. Dat meen ik van ganser hart, anders zou ik het zo niet zeggen. Maar zo is dat. Die verschillen zijn er nou eenmaal. En de vrouw is makkelijker te verleiden, om zo te zeggen. Sommigen zijn helemaal niet te verleiden, heeft iemand mij verzekerd. Dat was een man trouwens. Begrijp u, als ik hier aan begin, daar komt nooit meer een end aan. Je komt ook nooit meer bij de Bijbel uit. Doe maar. Wat las ik nou van de week? Er waren zoveel analfabeten, steeds meer analfabeten in Nederland. Dat is mooi, dan gaat het de richting op van gelijke kansen voor iedereen. Allemaal analfabeet, heeft iedereen gelijke kansen. Ik ben er stellig van overtuigd dat de uitkleding van het onderwijs voortkomt uit het idee dat alle mensen gelijke kansen moeten hebben. Dus het moet vooral plat gemaakt worden enzovoorts. Nou ja, goed. Dat soort dingen. Ik ben er bepaald niet optimistisch over. Maar dit gedoe is natuurlijk, uiteindelijk is het van alle tijden. Hè? Hoe komen wij uit onder de vaste normen en waarden die van hogerhand zijn ingeschapen, laat ik eens iets calvinistisch zeggen, zijn ingeschapen in de mens en in de schepping. Hoe komen wij van dat idee af? Heb je dat nou ook als je onderweg hier naartoe bent op zondagochtend? Luister je ook naar de radio of niet? Nee. Naar de vroege vogels enzovoort? Ik verbaas me er altijd over dat al die lui die, zo, die van de vooruitgang zijn, progressief en alles moet veranderen enzovoort. Behalve op zondagmorgen gaat het over de natuur en dan moet alles vooral zo blijven als het was. Ik begrijp die dingen niet. De natuur moet in stand gehouden worden. Het aantal grutto's in de Campina, of waar was het ook alweer, dat loopt terug. Dus er moet wat aan gedaan worden enzovoorts. Want het loopt aanzienlijk terug. Ja, hoe zou dat nou komen? Met de grutto's gaat het slecht, met de mens gaat het goed. We hebben elke dag weer meer mensen in ons land. Dus het is een heel gezond land, toch? En als je ruimte wil maken voor dieren, moet je de mensen eruit jagen. Misschien moet je ze ruimen of zo. Hè? Ik vermag die dingen niet. Ik raak altijd enigszins op slot daarvan, van dat soort gedoe. Nou ja. Ze moeten de wereld in stand houden, maar alles in de wereld moet veranderen, maar niet de natuur. En in Nederland hebben we geen natuur. Überhaupt niet. Echt niet, nee, soms komt het aanvliegen en dan gaat het eind van het jaar gaat het weer weg. Komt even voorbij, een stukje, een heel klein beetje. En en hoe meer mensen er in dit land zijn, hoe minder natuur komt aanvliegen hier. Dat is niet zo moeilijk uit te leggen hoor. Maar ja. Het hele leven, alles is veranderlijk. Daar moet je mee leren leven. Dat is het dan. En dan moet je mee delen. Je moet soms maatregelen treffen enzovoorts. En natuurlijk, ik had ook moeten emigreren. Het land is veel te vol. We hadden weg moeten wezen hier. Maar we zitten hier nog, we zitten weer in meteren. We zitten weer in een zaal. Ja, wat doen we hier eigenlijk nog? Slecht voor de natuur. Ik begrijp het allemaal niet. Maar dit kan ik wel begrijpen binnen de Bijbelse context. De vrouw wordt dus geacht in stilheid te zijn. Maar er staat toch, zij zal zalig worden. En zalig worden, daar moet ik weer van voren af aan beginnen misschien. Maar ik doe het dan heel snel. Zalig worden wil zeggen gezegend worden. Zalig worden, ja, alles wat met zaligheid, verlossing, dat is allemaal hetzelfde woord, te maken heeft. Dat gaat over wat God uit genade ons geeft. Dat is inclusief mogelijkheden en ruimte om iets te doen. Het is niet alleen dat men wedergeboren wordt, als men zalig wordt. Zalig worden heeft net zo goed betrekking op wat ik altijd noem de zaligheid der ziel. Omdat het de uitdrukking is die in de Bijbel enige malen dan toch voorkomt. Over het praktische leven namelijk, waarvoor men ook loon zou ontvangen enzovoorts. Zij zal zalig worden in kinderen te baren. De mannen worden niet zalig door kinderen te baren. Ze hebben toch niet gelijke kansen voor iedereen. Maar ja. Kinderen, dat is namelijk specifiek vrouwelijk. Mannen kunnen dat niet, voor zoveel kinderen gebaat moeten worden. Moeten vrouwen, let op dat ik zei moeten, want dan mag ik nou zeggen, moeten vrouwen dat doen. Want ja, anders gaat het niet. Er wordt aan gewerkt, heb ik begrepen, maar dat even te zeggen. Zij zal zalig worden in kinderen te baren. En wat ik gezegd heb over bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen, dan moet ik nu ook zeggen over kinderen te baren. Want het punt is dat de uitdrukking kinderen baren de samenvattende term is voor vrouwelijke activiteit als zodanig. Dat is taal. Net zo goed als besnijdenis, zij dwingen u om besneden te worden. Dat gaat niet maar over de besnijdenis, dat gaat over het hele leven onder de wet. En kinderen baren gaat niet alleen maar over kinderen baren, maar gaat over alles wat daarbij hoort. Het instand houden van de mens, de verzorging dus in het algemeen. Dat is een typisch vrouwelijke functie. Er zijn vrouwen die het daar niet mee eens zijn. Er zijn trouwens ook mannen die het daar niet mee eens zijn. Dus ja, waar begin ik aan? Ik hou het toch maar bij de klassieke opvattingen, dien aangaande, enzovoorts. Zij zal zalig worden in gewoon abnormale bezigheden. En, ik kom het woord nogal eens tegen, het woord kinderwens. Kent u dat ook? Het woord kinderwens. Ze hebben een kinderwens. Waar komt dat uit voort aan? Wat is dat, kinderwens? Dat zit toch in de mens ingeschapen enzovoort. En ik let er tegenwoordig ook een beetje op hoe het gaat met die kleine kinderen. Ik weet dat er uitzonderingen zijn op alle regels. En afwijkingen zijn van alle normen. Dat maakt het leven leuk. Maar je ziet die kleine meisjes van 2 of nog kleiner, die zie je heus met poppen spelen en met een poppenwagentje enzovoort. Ze projecteren wat ze om zich heen zien op zichzelf. En natuurlijk zijn er ook wel jongens die achter een karretje willen lopen, desnoods als het een poppenwagentje is. Maar toch, dat ligt niet zo voor de hand. En dat doen ze niet omdat ze opgedragen wordt. Zo werkt het nou eenmaal. Laat een stel kinderen los in een speelgoedwinkel en je ziet het meteen. Dat splitst zich vanzelf uit. Dat is niet cultuurbepaald, dat zit gewoon in de natuur. Zo jong al, wat vreemd is natuurlijk, omdat wij allen weten dat zij pas later geslachtsrijp worden en dat dan pas de vrouwelijke en mannelijke hormonen een rol gaan spelen enzovoort. Maar toch zitten bepaalde dingen meteen al in. Ze nemen wat van elkaar over. Natuurlijk zien ze hun ouders enzovoort. Maar dat kun je niet veranderen en dat is ook niet opgelegd. Dat is niet cultuurbepaald. Dat komt niet primair door de opvoeding. Dat komt primair door wat erin zit. Maar ja, dan raak ik weer zo'n thema. Wat een mens wordt in zijn leven, komt dat door zijn opvoeding of zat het erin? Wat is overwegend? En ik ben stellig van mening dat hoofdzakelijk bepaald wordt door wat erin zit en dat de opvoeding gedurende enige tijd misschien enige richting geeft, dat is nog het gunstigste, of althans enige beperking oplegt, zodat het niet al te zeer uit de band springt enzovoort. Maar daarna valt het toch terug op wat erin zit. En als de opvoeding te veel afwijkt van wat erin zit, krijgen die mensen later een groot probleem. Waar moeten ze naar de Himalaya? Op zoek naar zichzelf, zeg ik altijd. Zoiets. Oké, maar hier worden dus dikke boeken over geschreven. Al sinds mensenheugenis. Dus ja, ik vind het een komisch bedrijf om daar nog steeds boeken over te schrijven. Ook om erover te spreken. Want het doet de mensheid al zolang als de mensheid bestaat. En dan de opvattingen variëren een klein beetje. En daar maakt men zich dan druk over. Maar ik ga er verder niet op in. Het punt is gewoon dat man en vrouw een eenheid vormen. Dat de verantwoordelijkheid binnen de gemeente primair ligt bij de man en daarna bij de vrouw. Maar, en daarna betekent daaronder, want dat heeft te maken met hiërarchie. Dat heeft iets te maken met het hoofd dus. En wat bepalend is. En de vrouw zal zalig worden. Die hoeft dus niet zo hoge ambities te koesteren. Ik weet dat we in onze samenleving moeten we allemaal hoge ambities. Gelijke kansen voor iedereen. Gelijke kansen om het idee wat je als kind hebt. Om je idealen te bereiken enzovoorts. Stel nou dat je die idealen bereikt. Nou en dan? Dan hou je daarna op met het streven naar idealen. Wat moet je dan met de rest van je leven? Dit is wat je geleerd hebt. Je moet ergens naar streven. En dan heb je het bereikt. En dan? Dat schiet toch ook niet op? En bovendien legt men de lat gewoonlijk veel te hoog. Ik denk dat de overspannenheid van de hele samenleving als zodanig voortkomt uit het idee dat we vooral de hoogste sport op de maatschappelijke ladder moeten bereiken. Enzovoorts. In de praktijk is het natuurlijk dwaasheid, want het kan niet. Iedereen weet dat het eenzaam is aan de top. Dus er kan maar één wereldkampioen worden, bedoel ik maar. Hè? Nou ja, gedurende een jaar En daarna kan iemand anders het misschien nog alsnog worden. Maar zeg niet dat iedereen dat kan worden als hij maar goed genoeg zijn best doet. Dat is dus niet zo. Maar ze maken het elkaar wel wijs. Als je maar wilt, dan... Dat is niet zo. Niet als dit je wijs gemaakt wordt in elk geval. Andersom bestaat denk ik wel. Dat ze van tevoren weten op een of andere wijze. Dat ga ik bereiken. Maar dan zit het er al in. Daar hoeven ze niet in aangespoord te worden. En die komen gewoonlijk een heel eind. Of ze het echt bereiken, weet ik niet. Maar een van de problemen van het menselijk bestaan is dat hij na verloop van tijd moet accepteren dat er niet meer in zit dan dit. Dat je weliswaar het beste uit jezelf moet, schijn je eruit te moeten halen. Ik begrijp het nooit. Ik dacht dat het juist ingebracht moest worden, maar het beste van de mens moet eruit gehaald worden. En dat je op een gegeven moment weet, nou ja, beter is het niet. En dit was alles. He? En dan zit je in de midlife crisis en dan begin je overnieuw. Dan maak je een nieuwe start, dan kun je opnieuw beginnen het beste uit jezelf te halen. Maar dan ben je iemand. Dat gebeurt allemaal. Ik drijf er maar het liefste spot mee. Maar ja, het is natuurlijk toch een tragische bezigheid. Hè? Maar goed. Uren kunnen we daarover doorgaan, maar dat doen anderen. Dus waarom zou ik? Ik vind het niet nodig. Zij zal zalig worden in kinderen te baren. In gewoon aan normale vrouwelijke bezigheden. Wat het ook wezen mogen. Zij blijft in het geloof. Uiteraard in het geloof. En liefde. En heiligmaking met matigheid. Maar dat matigheid. Ja, dat speelt overal een rol. Ik heb het niet bij me. Wist ik? Dat denk ik niet. Nee. Ik heb ooit een lijst gemaakt. Nee, niet bij me. Ik heb ooit eens een keer een lijst gemaakt van schriftplaatsen waar het woord mate of matigheid voorkomt. U weet wel, met mate als bijwoord. En matigheid als zelfstandig naamwoord. Maar daar gaat het kennelijk altijd om. Terwijl in onze cultuur is het tegenwoordig zo dat er nergens een mate op staat, heet dat. Je moet altijd verder kunnen, je moet altijd beter, je moet altijd meer. Het is altijd gebaseerd op groei, het moet groter worden enzovoort. Waarna er toch een keer een maat is, meteren zijn we toch hier, meteren. Ja. Toch een keer een maat is, dat wil zeggen een grens is. En dan loop je dan met je kop tegenaan en dan moet je naar de biechtvaar. Oh nee, we zijn meteren, oh nee. Dan moet je naar je psychiater, hè. Nee, behalve als je uit de zuidelijke Nederlanden komt, dan moet je naar de biechtvader enzovoort. Of wat het maar is. En dan dan heb je nog kans dat ze je wijs maken van nee, maar je moet je best doen en dan kom je ook hier wel weer overheen en door die muur en over de sloot en waar je dan ook terechtkomt enzovoort. Ze kunnen je beter wijs maken, er zit niet meer in. Men zal vergenoegd zijn met wat men heeft. Dat is wat de Bijbel zegt. Hè? En daar zijn bevrediging in vinden. Maar ja. Tula. Het is dat alsmaar meer en almaar groter, dat is het zuurdeesem. Als kenmerkend principe van de oude schepping eigenlijk. Het moet groeien, het moet groter worden. Dat is een misverstand. Dat is niet zo. Een hardnekkig misverstand natuurlijk. De hele evolutieleer is daarop gebaseerd trouwens. Op de ontwikkeling. Het moet beter worden, het moet meer worden, het moet groter worden enzovoort. Die dingen gebeuren, ja, dat is wat je als kind te horen krijgt. Je moet naar school, je moet leren lezen, schrijven, rekenen en er waren nog een paar dingen. En assertief zijn. En je moet van alles, want je moet later wat worden. En daarna, als je er enigszins wat geworden bent, weet je niet anders dan, wat moet ik later worden? En tegenwoordig heb je zo'n televisiereclame, en dan zie je een oude man die aan zijn AOW toe is, en dan zeg je, ja, wat wil ik later eigenlijk worden? Nou ja, en dan gaat hij studeren bij het LOI, of waar ook om en weer. Wat het maar was ook alweer. Maar in ieder geval, dan enzovoort. Wat wil ik later worden? Je moet ermee ophouden. met iets willen worden. Als je dan nog niet bent, dan, ja, dan heeft het geen zin meer. Zo. Nou. Kortom, matigheid. Een paar bladzijden verder, maar dat is in Titus 2, zegt de apostel over ons als gelovigen, Titus 2, vers 12, dat wij onderwezen worden door de genade Gods, met als doel dat wij de goddeloosheid, Titus 2, vers 12, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, de wereldse begeerlijkheden, welke begeerlijkheden? Vooral dat van groter en meer en meer. De wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, die bedoel ik. Matig, dat wil zeggen binnen een beperking, tot op zekere hoogte. Matig, rechtvaardig en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige eeuw. Aion. En er staat meteen tegenover, want in zichzelf heeft dat ook allemaal geen zin. Er staat meteen tegenover, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Leer dit, onderwijs dit, enzovoort. Want dat is het waar het over gaat, hè. Dat we de Heer zouden dienen en ijverig zouden zijn in goede werken. En over goede werken hadden we het, dacht ik al. Want het gaat over werken tot heerlijkheid Gods. Dat zijn de werken binnen het kader van de gemeente als tempel en pilaar en vastigheid der waarheid. Hebben we die? Als je daar schriftgedeelte bij wil hebben, Efeze 2... Ik meen vers 10, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En de vraag is dan, welke goede werken? En dan komt het gedeelte van dat we Jood en Heiden in één lichaam zijn en dat lichaam is één tempel, een woonstede Gods in de geest. En dan ben je het hoofdstuk uit. En dat betekent dus dat goede werken zijn priesterlijke werken. Het zijn dus een tempel. Het zijn priesterlijke werken, namelijk zijn werken tot betrachting van het woord van God. Dat is waar het over gaat. En dat alles natuurlijk in de breedste betekenis daarvan. Dat is een naadloze overgang naar het volgende hoofdstuk hier. In 1 Timotheus namelijk. Want het ging over mannen, vrouwen. Nu gaat het over opzieners, 3 vers 1. En vanaf vers 8 over diakenen. Om een of andere reden heeft men het woord diaken deze keer niet vertaald. In 3 vers 8. Maar de normale vertaling in de Statenvertaling is die van dienaren. En de opzieners en de diakenen zijn de 2 categorieën waarin het dienstwerk binnen de gemeente wordt verdeeld. Je hebt opzieners en je hebt diakenen. Meer soorten heb je niet. En het enige verschil is dat de diakenen verantwoordelijk zijn primair voor het woord van God. De prediking daarvan, als dat het goede woord is tenminste. En de diakenen zijn daaraan weer ondergeschikt. Het gaat over het dienstwerk dat nodig is om het werk van de opzieners mogelijk te maken. U kent waarschijnlijk het begrip diaken. En u kent waarschijnlijk ook het Bijbelse idee, nou ja, het kom erop terug. Het Bijbelse idee van de aanstelling van diakenen uit Handelingen. Kent u dat nog? Eigenlijk moet ik naar de zoeken ook nog wat staat. Maar. even kijken. Ja, Handelingen 6 is dat. Daar staat boven. Handelingen 6, er staat boven verkiezing van 7 diakenen. Ik vind het altijd vreemd, omdat het erop lijkt dat de democratie in de kerk als toesloeg in de 17e eeuw. Terwijl de democratie in Nederland pas toesloeg op zijn vroegst in de 19e eeuw. Toch? Nou ja. Ik vind verkiezing van 7, maar het heeft van doen met de kerkelijke traditie binnen het Calvinisme. Want u weet dat de Statenvertaling tot stand gebracht is door Calvinisten. En in ieder geval dat de synode die dan opdracht gaf tot het maken van de Statenvertaling, was die synode waarin uitdrukkelijk de leer van uitverkiezing, de Calvinistische leer van uitverkiezing, nader bepaald en begrensd werd. Dat is waar het over ging allemaal. Heb u dat? Ja, wat ze daar precies bespraken, daar ga ik het echt niet over hebben, want ik vind het sowieso, die leer vind ik sowieso, of je nou linkse of rechtse koers neemt. Ik vind het sowieso onbijbels, dus ik hoef het er ook verder niet over te hebben. Maar het is de achtergrond wel degelijk van de vertalers en dat komt daarin tot uitdrukking. Eigenlijk doe ik nou een goed woordje voor de vertalers, hè, en voor deze Calvinistische vertalers. Want ik ben aan het verklaren waarom ze bepaalde uitdrukkingen gebruiken enzovoorts. Aanstelling van diakenen komt er goed uit, want zo noemden zij degene die in de kerkelijke organisatie de huishoudelijke zaken regelden. Heb u dat? Je moet het toch een naam geven. En de diakonie, dat is het woord voor de armenzorg. Alsof die dienaren niet nog het een en ander anders te doen hebben dan alleen voor armen te zorgen. Maar je moet van die begrippen moet je af. Een diaken in de Bijbel is een dienaar en zo is het woord ook gewoon vertaald. Dat betekent dat je een werk doet ten dienste van. Daarnaast kennen wij het woord dienstknecht in de Statenvertaling. Dat is de vertaling van het woord voor slaaf. Doulos. Alleen de slavernij zoals het Nieuwe Testament, het Grieks van het Nieuwe Testament, dat kent, is een slavernij op een ander niveau dan de slavernij zoals wij die kenden. Maar toen maar. Maar in Handelingen, ik heb hem helaas niet laten vallen, in Handelingen 6, daar staat vanaf vers 1, en in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, want die gingen nog naar school, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. Nee, zoals de discipelen in aantal toenamen dus, ontstond een murmurering der Grieken tegen de Hebreeën. Dat zijn twee taalgroepen. U weet wel, de Vlamingen en de Walen. De twee taalgroepen, de Friezen en de Groningers, zijn twee taalgroepen. De Grieks sprekende Joden en de Hebreeuws sprekende Joden, althans in de synagoge. Want men verzekert ons dat de Joden in het dagelijks leven ook geen Hebreeuws spraken, maar Aramees. Waarom deden ze dat? Nou, omdat dat ook cultuur was wat Aramees. In het Engels heet dat Galdees. Dat is de taal van Babel. En het Jodendom komt uit Babel. Dus de godsdienstige Joden, zal ik maar zeggen, het religieus Jodendom had als voertaal het Galdees. Dat wil zeggen het Aramees, heet dat in het Nederlands. Het Aramees uit Babel. Alleen in de synagoge lazen zij de Hebreeuwse teksten van de Torah en nog zo wat boeken van de Tenach dan, vooruit van het hele Oude Testament. Heb je dat nog? Dus de Hebreeën, zoals ze hier heten, zijn degene die Hebreeuws als taal hadden in de synagoge. En de Grieken zijn degene die Grieks hadden in de synagoge. Dus als u het vreemd zou vinden, dan moet ik u zeggen, nou ja, de Romeinen hadden als taal het Latijn. In de kerk. Dat verstond weliswaar niemand, maar het hoefde toch ook niet. Het is toch maar ritueel. Of zeg ik nou wat geks? Dat kan ik nog. Ik heb nog wel wat gekkers. Er zijn mensen die lezen Statenvertaling. Daar begrijpen ze geen klap van. Al doen ze het hun leven lang. Voor en na het eten, driemaal daags. Enzovoort, naast de medicijnen, denk ik altijd, lezen zij de Statenvertaling. En ik ben er wel eens bij geweest, maar je hoort gewoon dat ze geen idee hebben wat ze lezen. Dat hoeft ook niet, het is ritueel. Echt. Nou ja. Maar je hebt dus twee categorieën. Griekse en Hebreeën, apartheid heet dat. En er ontstond een murmurering omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden, ten achter gesteld worden. En de twaalfen, want zo heetten de discipelen, de twaalfen. Hè? En de twaalfen riepen de menigte der discipelen, gelovigen namelijk. Discipelen betekent toch volgelingen? De twaalfen riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk. Dat betekent, het behoort niet. Dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Het idee was dat die twaalfen te veel met huishoudelijke, want zo heet dat, organisatorische dan, huishoudelijke zaken bezig waren en daarmee het woord Gods nalieten. Dat kan zijn de prediking van het woord Gods, dan wel het onderwijs daarin. Het kan ook gewoon zijn de studie daarvan, de oriëntatie daarop, enzovoorts. En in plaats daarvan moesten ze allerlei andere zaken doen. En dus zie dan om, broeders, naar zeven mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Huishoudelijke zaken. Niet te min staten, ze moeten goede getuigenis hebben, ze moeten vol zijn des Heilige Geestes en der wijsheid, want ze moeten wel weten wat de gemeente voor een ding is. Dat staat in 1 Timotheüs 3 ook, daar hebben we het later over, maar vandaag niet meer. Maar het staat daar ook, ze moeten wel weten wat de gemeente voor een ding is en wat de verantwoordelijkheid is van de gemeente enzovoorts. Niettemin moeten ze gewoon de zalen huren en de stoelen klaarzetten en weet ik het, wat moeten ze nog meer, de koffie meenemen in thermoskannen en wat ze maar allemaal moeten doen. Hebben u dat nog? Ja, huishoudelijke zaken heet dat. Maar wij zullen volharden in het gebed, dan gaat hij weer, gebed. Algemene dienst. En meer specifiek het gebed, namelijk. Of vooral, wat u maar wil als voegwoord. En in de bediening des woords. Dat is een andere term voor het betrachten van de waarheid. Hier heet het bediening des woords. Er was een tijd dat ook in Nederland zo een predikant heette, een dienaar des woords. Staat dus in nogal wat van mijn boeken, voor zover die het Nederlands zijn. Dan is een boek geschreven door bedienaar des woords, in Leerdam. HC Voorhoeven, nou ja, laat maar zitten. Of eventueel bedienaar des heiligen evangeliums. Want een beetje Latijn was het toch nog in doorgecijpeld. Maar zoiets. Later werden ze dominee, dat men vertaalt met herder. Die vertaling schijnt goed te zijn, maar het betekent gewoon heer, hoor. Iemand die dominant is, een heer. Synoniem voor meester, maar goed. En bovendien, de dominees, u weet wat dominees doen, hè? Die moeten één keer per week moeten ze preken. Soms iets vaker, omdat er te weinig zijn. die nog preken willen. Het barst van de theologen tegenwoordig trouwens in Nederland. Het is een zeer vrijblijvende studie die geen enkele verplichting met zich meebrengt, behalve dat je een discussie voert voor de omroep of zo. Weet ik veel. Maar een preek. Ik ken iemand die zei zelfs. Zei tegen mijn vrouw: spreekt dat nog steeds? En ze zei: ja. Ja, nog bijna alle dagen. En, ja, maar dat kan niet. Na 30 jaar ben je wel uitgepreekt. Ik zal niet zeggen wie het was die het zei. Iedereen kent de naam. Maar toen wel. Ja, tragisch. Maar wij zijn verantwoordelijk primair voor het woord. En daarna komt het andere. En heb je begrepen, de verantwoordelijkheid voor het huishoudelijke werk lag dus wel degelijk bij de 12. En door de 12, vanuit de 12, wordt het overgedragen. Dat wil zeggen, op een of andere wijze blijven ze verantwoordelijk, maar het wordt hen overgedragen aan in de hiërarchie, als het een hiërarchie wordt, aan een lagere, hoe heet zoiets? Laag. Natuurlijk, een lagere klasse, een autoriteit. Het blijft ondergeschikt, enzovoorts. Dit is de verticale opbouw. Wij zitten in onze dagen met iets horizontaals. Hè. De baas zoekt geen personeel, het personeel zoekt collega's. Hè? Ik vind het zo'n rare constructie. Collega's en zo, helemaal niet. Maar je mag het niet zeggen, hè. De baas zoekt gewoon personeel. Dat is het verhaal. Maar ja, doe maar. Maar dan kom ik terug in 1 Timotheus 3, waar het dan begint met: dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft. Nou, struikel ik altijd over het woord ambt, om de eenvoudige reden dat waar ik vandaan kwam, hoe lang is dat nou geleden? Daar werd officieel geleerd dat er geen ambten bestaan in de gemeente. Ik heb het altijd vreemd gevonden, want hier heet het eens opzienersambt. Het bestaat dus wel. Het heeft wel een wat lang geduurd voordat ik erachter kwam dat je dan het begrip ambt eerst moet definiëren. En daarna alsnog je discussie erover voortzetten, maar toe maar. Maar dat was het idee dat in de kerkelijke instituten bestaat een bepaalde rechtsorde. Daar bestaat ook een hiërarchische structuur, maar die is vastgelegd als een soort regeringsinstantie, zal ik maar zeggen. Je hebt de hoogste baas. Bij de Romsen is dat uiteraard de paus. Je hebt de hoogste baas. En daaronder heb je dan, wat heb je daaronder ook alweer? Kardinalen of zo. En dan heb je aartsbisschoppen en bisschoppen. Maar hoe dat nou zit met de deken, dat weet ik niet meer. Wat die is, want je hebt nog een paar van die randfiguren. Ja, die staan er een beetje buiten, weet ik het. Maar het is een structuur. En daarin is ook sprake van rechtspraak enzovoorts. Kortom, dat is gewoon een hele machtsconstructie, zoals die wereld die ook kent. Zo sterk dat traditioneel, maar ik meen nog tot vandaag officieel, men niet maar student is. En wetgeleerde wordt, maar men studeert de beide rechten. En als men afstudeert, is men JUD, doctor in de beide twee rechten. Het kerkelijke recht en het wereldelijk recht namelijk. Wist je dat niet? Ja, daarom heet het, we studeren rechten. Hoeveel dan? 2, officieel. Doctor in de beide rechten staat er dan achter iemands naam. In het Latijn dan, hè. JUD. Maar vooruit maar. kerkelijke structuur. Als je degene die daar deel van uitmaken, van de klerus dus, want zo heet dat. Als je die een ambt toeschrijft en je beschouwt ze als dragers van een ambt. Ja, dan kun je zeggen, ja, in de kerk bestaan geen ambten. Als dat je definitie ervan is. Maar ik denk dat je dan toch een beetje fout zit. Want het ambt, men wordt met een ambt bekleed. Of men is ermee bekleed. Betekent gewoon dat men bepaalde verantwoordelijkheid draagt. Die kan men op zich genomen hebben. Maar ook zelfs dan kan het heel goed zijn dat men die gekregen heeft. Nou ja, je krijgt het altijd, hè? Want als niemand het erkent, dan heb je het ook niet. Hè? Toch? Dat is met macht sowieso het geval. Als iedereen nou gewoon zich niks meer aantrekt van die meneer die wij kennen als Vladimir Poetin, dan kan hij meteen de WW in. Of wat dan ook maar. Het is een raar ding, die macht. Het wordt je altijd gegeven. Bij voorkeur van bovenaf. Maar in de praktijk vaak van onderaf. En wij denken tegenwoordig dat dat zo hoort. Maar het is allemaal flauwekul natuurlijk. Het zit allemaal alleen maar tussen de oortjes. Het is wat je toestaat of niet toestaat. Maar het neemt niet weg dat er mensen zijn die nou eenmaal meer verantwoordelijkheid dragen, ook dragen kunnen, dan anderen, enzovoorts. En dat heet gewoon een ambt. Dat is het. Daar zijn allerlei woorden voor in allerlei talen. Het Hebreeuwse woord ervoor is eigenlijk gewoon het woord kohen. En ik weet niet of ik het u wel eens gezegd heb, maar Kohen betekent ook alleen maar iets als ambtdrager. En het eigenlijk, ons Nederlandse woord koning is afkomstig van het Hebreeuwse Kohen. Dat betekent ook maar ambtdrager. Iemand met een bepaalde verantwoordelijkheid. En hoe meer verantwoordelijkheid, hoe hoger in de hiërarchie. Dat is wat het is. Zie? En kijk, iemand die sir is, ja, dat is niet zo heel hoog. Sir. Als iemand sire is, dan is hij vermoedelijk koning. Dat is wel wat hoger dan sir. Maar als hij dan ook nog Caesar is, maar het is allemaal hetzelfde woord. Dan is hij keizer. Dat is nog een rang hoger dan koning. Heb je dat? En met een andere uitspraak en in Cyrillisch schrift wordt het meteen tsaar. Dat is ook keizer, maar het is ook sire en het is ook sir. Het is allemaal hetzelfde begrip. Het is een algemene term voor iemand die bepaalde verantwoordelijkheid draagt. Dat is waar het over gaat. En al hier staat, dit is een getrouw woord voor iemand tot eens opzienersambt lust heeft. Dat is het ambt van opziener. Maar het ambt van opziener wordt ook op andere wijze beschreven. En onder andere namen. De term ligt niet vast. Wij kennen de uitdrukking. Nou, opziener. Dat is epi, in het Grieks, epi, dat is op, epi, je hoort het meteen, hetzelfde woord, epi, op, scopos, scope, dat weet je, dat is zien. Van een telescoop en een periscoop, en episcoop, inderdaad, en een microscoop, en wat dan was het, scope, zie, een opziener. Iemand die als het ware van bovenaf, logischerwijs van bovenaf, ergens op zit, op toe zit. De gang van zaken in het oog houdt, in de gaten heet dat. Als hij tenminste twee ogen heeft, anders houdt hij het in het gat. Heeft ja. In de gaten houden, ja, in het oog houden. Dat is de functie van herder. Ja, en ik was niet van plan er uitgebreid op in te gaan, dus ik verwijs je gewoon even naar 1 Petrus 5. Even schrift met schrift vergelijken. 1 Petrus 5, vers 1. De ouderlingen, dat kent u ook als een kerkelijk ambt, toch? De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ouderling, en andere vertalingen hebben oudsten. En u wordt geacht te begrijpen dat het niet maar een aanduiding is van leeftijd. Dat is wel wat mij geleerd is vroeger. Ooit. Zo van, maar wat is dan, als er geen ambten zijn, wat is dan een oudste? Ja, dat betekent gewoon iemand van hogere leeftijd. Men kan dat aantonen, dat het dat betekent. Dus vooruit maar weer. Maar het is wel waar, maar het woord oudste wordt wel degelijk ook in het Nederlands gebruikt in de zin van rang. Dat wil zeggen binnen de hiërarchie. De een staat hoger in de hiërarchie dan de ander en dat heet een oudste. Weet u nog, wij waren ooit in militaire dienst, eeuwen geleden, zelfs een vorig millennium. Maar we waren in militaire dienst en dan lag je met, weet ik hoeveel militairen op één slaapzaal. En voor elke dag werd er een kameroudste aangesteld. Dat had niks met leeftijd te maken. Maar die werd geacht hoger in rang te zijn. Nee, de rangen waren allemaal gelijk, namelijk niemand had er een. Toch? Ja. Maar er moest toch iemand verantwoordelijk gesteld worden die op het zaakje moest toezien. Dat heet dan een oudste. En op school had je waarschijnlijk, wij niet, maar op school had je waarschijnlijk een klasseoudste. En de kapitein van het schip heet de ouwe. Het is wel degelijke aanduiding van rang. Zie? Nou goed. En dat het voor de hand ligt om bij gelegenheid dan de oudste in leeftijd als zodanig te erkennen, dat mogen dan zo zijn. Maar als het bij herhaling moet gebeuren, zullen we zeggen, dan houdt dat een keer op. Dus doe maar. De oudsten die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des leiders van Christus ben, deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde gods. Eerste conclusie. De oudste is dus een herder. Want die wijdt de kudde. En ik zeg altijd, het woord herder is een afwijkende term, want het is een agrarisch beroep. En dus heet het beeldspraak en is het een metafoor en herder. Maar doe maar. We zijn er zo aan gewend dat we die toelichting niet meer nodig hebben. De oudste is een herder. De oudste is dus de dominee, want dat schijnt herder te betekenen. He? Ja. De ouderling is dus een dominee en de dominee is een ouderling. In de kerkelijke traditie en organisatie is daar groot verschil tussen, maar in de Bijbel is het volstrekt identiek. Er is geen verschil. Wij de kudde gods hebben de opzicht. Volgende zinnetje. Wij de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht. Daar heb je het begrip episcopos, opziener. Dus de oudste is een dominee, namelijk een bisschop. Want bisschop, dat heb ik al gezegd, is de verbastering naar het Nederlands van episcopos. Dat is verbasterd tot bisschop. Soms kan men dat heel goed, verbasteren. Het mooiste verbasterde woord wat ik ken is gewoon het woord fiets. Ik vind het nog steeds een komisch woord, fiets. Altijd goed, fiets. Van velocipede uit het Frans. Fiets. Nou ja. Bisschop, episcopus. Dus een oudste is een herder, is een bisschop, episcopus. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Het is dus niet een beroep om ermee aan de kost te komen. Nog als heerschappijvoerende, dus het is ook niet een kerkvorst. Nou ja, als men dus mij leerde van, er bestaan geen ambten in de gemeente, dan bedoelde men te zeggen, er bestaat niet zoiets als kerkvorsten. Alleen dat hebben ze de meiden niet bij verteld, dus ja. Doe maar. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, staat het dan bij. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. We hebben dus weer het begrip herder, maar ook het woord voorbeeld. En zodra het voorbeeld ook maar één voet verzet, heet hij een voorganger. Juist. Dan heb je al die woorden ter aanduiding van één en hetzelfde. En van de Heer staat dan dat hij is de overste herder. De overste herder. Dus de Heer is ook een oudste. En een opziener, toch? Al diezelfde termen worden voor hem gebruikt. Maar wat beschreven wordt, is eigenlijk de functie van de kohen. Van de priester. En dan zeg ik weer, maar kohen betekent ook maar gewoon een ambtsdrager. Iemand die verantwoordelijkheid draagt. Zie. We hebben een aardig Nederlands woord ervoor. Dat is officier. Dan heeft hij een office. Of een officie, als het in het Vlaams moet. Dan heeft hij een functie. Want dat is wat het eigenlijk is. Hè? Een aangestelde. Dan is hij officier. In de orde van weet je veel wat. Oh, in het leger kan natuurlijk ook. En in het leger zelfs kan ook allemaal. Een ambtsdrager. Meer betekent het woord niet, hoor. Dan is het officieel, zal ik maar zeggen. Ja. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Dat komt, dus het worden toch kerkvorsten, maar dan pas in de toekomst. Hetgeen fundamenteel beloofd is aan alle gelovigen. Al is het dan voorwaardelijk, hier ook. Maar het is dat u begrijpt dat dat woord opziener in 1 Timotheus 3... ook benoemd kan worden met het begrip oudste of wat het maar is. En het is een ambt, dat wil zeggen het is een officieel te erkennen functie. Hetgeen trouwens ook geldt voor de diakenen uit vers 8. Want het woord diaken komt overigens niet voor in Handelingen 6... Dat staat er alleen boven, aanstelling van de diakenen. Ik heb er geen probleem mee. Ik denk dat de aanduiding daarboven correct is. Maar het woord staat er niet. Maar het gaat wel degelijk om dat lui een bepaalde positie innemen en in die positie ook erkenning ontvangen van anderen. Dat is wat het is. En die erkenning, ja, dat is in onze dagen problematisch. En En omdat we nou toch moeten pauzeren, kan ik nog even iets zeggen, want dan kan ik er later afknippen. Helemaal achteraf heb ik zo mijn twijfels over het idee van het ontstaan van de vergaderingen waar ik dan uitkom, zal ik maar zeggen. Zo van, wij stellen ons op buiten de kerkelijke instituten en wij kennen geen ambtsdragers, iedereen is gelijk en we zitten aan één tafel enzovoort. Dan denk ik, ja, dat is een leuk redelijk bijbels ideaal, maar 1830. Maar het past heel goed in de maatschappelijke ontwikkelingen van die dagen. Want voor je het weet denk je aan socialisme, communisme, geen gezag, anarchisme enzovoort. Het afschaffen van alle gezag, het afschaffen van de monarchieën en alles en het gelijke stemrecht voor iedereen enzovoort. Behalve natuurlijk voor de vrouwen, want dat moest nog 100 jaar wachten. Om voor de hand liggende reden de zuster enzovoort. Dus ja, en dat wekt des te meer twijfel. Aan dit soort ontwikkelingen. Hoe christelijk is dit eigenlijk dan? Die opvatting. Het is een maatschappelijke ontwikkeling. Natuurlijk kun je zeggen, ja, die maatschappelijke ontwikkeling gaf de ruimte om deze bijbelse beginselen te kunnen toepassen. Maar ik heb er toch wel degelijk mijn vraagtekens bij. Afgezien daarvan, in de maatschappij is het ook een zootje geworden sindsdien. En het wordt er niet beter op in onze dagen. en de ontwikkelingen van de zogeheten vergaderingen. Jongens, dus de kerk, een beetje kerkgeschiedenis, dat is meteen drie delen om de kerkgeschiedenis te beschrijven. Maar iets als 100 jaar vergaderingen, darbisten of wat er bewezen mag, dat zijn meer dan drie delen. Dat is heel verschrikkelijk. Over de broeder zus en de broeder zo, en die elkaar brieven schreven en elkaar dwars zitten en een strijd ontstond en weer een scheuring en weer een splitsing en toen weer een verzoening achter. Mens, wat een ellende krijg je dan. En ik geneer me er niet voor, maar ja, zo gaat dat. Als je in de wereld iets wil geregeld krijgen, zodra je los van het woord iets en meent op grond van de Bijbel iets hier op aarde te moeten regelen, dan kom je in hopeloze problemen terecht. Echt, dat is niet te doen. En in de samenleving is het ook zo, als iedereen er zich mee moet bemoeien en iedereen inspraak heeft en iedereen een procedure kan starten enzovoort, dan wordt je land meteen onbestuurbaar. En dat is Nederland natuurlijk al heel lang. Nu ik dat schriftgedeelte heb aangehaald uit 1 Petrus 5, wijs ik ook maar even op Efeze 4, vers 11. De beroemde tekst. Dezelfde heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dat vier keer sommigen betekent dat het ook inderdaad maar gaat om vier begrippen die daar genoemd worden. En dat houdt in dat de laatste, de vierde categorie, is die van herders en leraars. Dat is dus één categorie. Naar aanleiding van dat vers stel ik gewoonlijk de vraag, wie van de vijf hoort er niet in het rijtje thuis? En het antwoord is herder, want dat is een agrarisch beroep. En ja, waarom staat het daar dan? Omdat het een metafoor is voor het begrip wat erachter staat. Leraar. En dan heb je dus nog een begrip in het rijtje wat ik u noemde, de opziener, de oudste, de voorganger, de herder en wat het maar was, de leraar. Zie? Apostelen en profeten hebben, om even bij dat vers te blijven, apostelen en profeten hebben wij niet meer. Apostelen zijn trouwens tegelijkertijd profeten. Maar dat even, dus profeten zijn nog niet noodzakelijk apostelen, maar andersom wel. Maar we hebben ze niet meer. Het zijn de fundamentleggers, zegt de Bijbel. De fundamentleggers van de gemeente. En de fase van het fundamentleggen zijn we al lang voorbij. Daarna hebben we dus nog maar twee andere categorieën daar, uit dat vers. Dat zijn dus de evangelisten en de leraars. Het begrip herder slaakt dus nu over. Leraars heet het. En het verschil is, de evangelist is naar buiten gericht, vanuit de gemeente naar buiten gericht. En de leraar is naar binnen gericht. En evangelist is uitwendig, leraar is inwendig. De evangelist is tot kwantitatieve opbouw van de gemeente. De leraar is tot kwalitatieve opbouw van de gemeente. Enzovoorts. Hetzelfde gold eigenlijk voor het begrip apostelen en profeten ook. Dezelfde tegenstelling. Maar die laat ik nu maar buiten beschouwing. Want ik ga meteen weer terug naar 1 Timotheus 3. Dit is een getrouw woord. Zo is het dus. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Begeren en lust hebben is synoniem. En het opzienersambt en het treffelijke werk is hier dus ook synoniem. Het opzienersambt is dus een treffelijk werk. We noemen het meestal een voortreffelijk werk dan. Het is een variant, een sterkere uitdrukking voor goed werk. goede werken. En van goede werken hebben we al vastgesteld naar aanleiding van 2 vers 10 hier, dat het werken zijn tot verheerlijking van God. En in principe zijn het behoort tot de priesterlijke functie. De zaak van het woord van God bewaren enzovoorts. Let op dat er niet staat zo iemand tot eens opzienersambt gekozen wordt. Zo iemand een beroep krijgt, want zo heet dat dan, hè? Een predikant krijgt een beroep, hè? Een beroeping. Ik weet niet of dat bij Scrabble wordt toegestaan, beroeping. Maar, roeping, oké, dat kan. Zo iemand een roeping krijgt, zo op iemand een beroep gedaan wordt. Bedoel, iemand wordt geroepen tot enzovoorts. Dat staat er niet. Dat is weliswaar kerkelijke procedure, maar dat staat er niet. Kennelijk komt het uit de persoon in kwestie zelf. Iemand begeert. Dat komt van binnenuit. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft. Hij heeft daar lust toe. Hij zou dat wel willen. Misschien wel graag willen. En dan staat er, dat is mooi, want dat is niet maar een goed werk, dat is een treffelijk werk. Dat is iets sterker nog. Dat is heel mooi. En dan komt het maar. Een opziener dan moet, en er komt er toch een opsomming. Ik wil even aan tellen. Ik heb er 16 geteld. Dus huiswerk. 16. Onberispelijk ene vrouw en man, wakker, matig, eerbaar, gane, herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewin zoeken, bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, die zijn kinderen onderdanig houdt, geen nieuweling en goede getuigenis van degene die buiten zijn. Ik zou zeggen, vind maar eens zo iemand. Maar de bedoeling was niet dat je zo iemand zoekt. De persoon in kwestie wordt gewaarschuwd. Dat is wat werkelijk gebeurt. Heb je dat? En dat plichten daarboven, ja, plichten van opzien. Hoezo plichten? Dat gaat niet over plichten. Plicht wil zeggen wat iemand doen moet. Nee, wat beschreven wordt is hoe iemand zou moeten zijn. Idealiter, is dat een goed woord? Bij voorkeur. En waarom dat zo zou moeten zijn, waarom het zo iemand zou moeten zijn, is het grote probleem dat de... kijk, het is oorlog, hè? Dat komt hierna, dat over krijgsknecht van Christus en hoe dat maar heten mag. Dat is, in 2 Timotheus 2 pas, maar goed. Maar het is inderdaad oorlog. En de grote tegenstander bedient zich in de eerste plaats van roddel. Ik moet het beter zeggen. De tegenstander maakt gebruik van de zwakheid van de tegenstander. Waar zit zijn zwakke punt? Wat is, waar kan die op gepakt worden? Enzovoorts. En in de praktijk, ik was iets te snel, maar dan komt hij alsnog. In de praktijk betekent dat iemand die in zo'n positie terechtkomt, het voorwerp wordt van roddel in elk geval. En of die kwaadsprekerij ergens op gebaseerd is of niet, dat doet niet de zaken. Het gaat alleen om reputatiebeschadiging enzovoort, zodat ze iemand zijn autoriteit of hoe je dat maar noemen moet, zijn gezag, dat woord probeer ik te vermijden, maar goed, daarmee verliest. Dat is wat in de wereld trouwens ook gebeurt, precies hetzelfde. Dat heet in Nederlands jargon heet dat spelen op de man in plaats van op de bal. Nou ja, dat is wat dus gebeurt. In de praktijk. Ja, daar kan ik ook wel een boek over schrijven. En nee, dan is het nog steeds niet autobiografisch. Ik heb er nog genoeg bij de hand. Met naam en toenaam. Om u dat te kunnen illustreren. Zo gaat dat. En als iemand niet beantwoordt, voor zover iemand niet beantwoordt aan deze condities, deze omschrijving, zal ik maar zeggen. Ja, in dezelfde mate zal zo iemand belasterd worden en gehandicapt worden in zijn bediening. Dat is zo het gaat. Heb u dat nog? Ja, ik ga er liever niet dieper op in, maar kijk, als Billy Graham niet zo'n knappe vent geweest was, met een geweldige uitstraling, atletisch figuur, met een knap gezicht, had zo met die uitstraling, had hij president van de Verenigde Staten kunnen worden met gemak. Als hij zo niet geweest was, had hij ook die volle stadia niet gehaald. Stadions, sorry. Had hij die volle stadions ook niet gehad op zijn kruistochten enzovoort. Dat is het nou helemaal. Je moet op een of andere wijze publiek kunnen trekken. Als je publiek niet naar je luisteren wil, of niet naar je wil kijken, ja, dan komen ze niet, dan kun je ook je woord niet kwijt. Zo simpel is het. Het zijn allemaal omstandigheden, zal ik maar zeggen. En als iemand zijn reputatie belastend is, ja, dan kan hij dus niks meer. Hoe heet die voetballer ook alweer, die van Ajax weer naar België gegaan is, enzovoort. Paste precies in het profiel van die club daar in Duitsland, in België. Ik weet niet, de namen weet ik al niet meer hoor. Zo oud ben ik al. Maar goed, en daar worden dus meteen grappen over gemaakt. Want die man is zijn gezag kwijt, zal ik maar zeggen. Dat gaat niet meer. Ja, het zal wel, ja. Ja, het zal wel. Zo gaan die dingen. Dus ja, ja, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En dit is niet een lijstje dat aan de gemeenteleden wordt voorgelegd. Denk erom dat als je iemand wil aanstellen tot je predikant of je oudste of je diaken of je bisschop, let er dan op dat hij aan al deze 16 punten voldoet in deze profielschets. Want anders mag je niet. Weet je? Hij mag best, ook als hij aan geen enkel van die voorwaarden voldoet. De kans is niet groot dat hij dan ook nog, dat hij dan wel lust heeft tot eens opzienersambt. Maar je weet het maar nooit. Maar hij mag. Want per slot, het gaat niet om de persoon in kwestie. Het gaat om het woord dat gepredikt zal worden. Of onderwezen zal worden, net wat u wil. In hoeverre dat onafhankelijk is of kan zijn van de persoon die dat woord dan in de opening van zijn mond neemt. Ja, dat is voor psychologen, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat als hier ergens iets aan mankeert, aan deze condities, dan krijgt die persoon in kwestie de grote last mee. En ik heb er genoeg gekend die inderdaad zo'n positie bekleedde. En toen kwam men erachter dat hij niet bescheiden was en wel een vechter. En bovendien geldgierig, om nog maar te zwijgen van ener vrouw en man waar hij niet aan voldeed. En dat kostte hem dan wel zijn baan en zijn job enzovoort. Hè? Nou ja, dan kan je nog altijd lege predikant worden. Ik moet de naam inslikken. Maar om maar eens wat te noemen. Nee, ik heb er genoeg bij de hand. Hoe dat gaat. Ja. Nou ja. Enzovoorts. Bekwaam om te leren, te onderwijzen, staat er. Ja, dat moet hij. Maar ik heb er ook wel gekend. Die hadden wel de juiste kennis. Die wisten het wel, maar die konden het echt niet overdragen. Dan gaat het ook niet. Die mensen hebben dan wel een of andere reputatie, maar geen enkel gezag. Omdat, ja, de lui zijn niet te volgen als ze iets onder woorden brengen. Dan houdt het ook weer op. Enzovoorts. En dan staat er ook nog bij, vers 6, geen nieuweling. Is dat het tegenovergestelde van ouderling? Ja, dan komt hij niet in aanmerking natuurlijk. Maar het betekent dus dat je als nieuweling nog best wel oudste kunt zijn, eventueel. Maar er staat geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. Dus het risico. De aankomende jongeling, zal ik maar zeggen, met capaciteiten, joh, dat kan wel worden. En wat er dan gebeurt, zo iemand wordt meteen hoogmoedig, die gaat zich van alles verbeelden. Niet noodzakelijk, maar die kans is heel groot. In ieder geval is zo iemand daar gevoelig voor. Dat staat er gewoon. Zie? En dan komt hij terecht in het oordeel des duivels, want hoogmoed, een opgeblazenheid, hoogmoed. Ja, dat is de duivel heeft het als het ware uitgevonden, dat weet u. Toch? Nou ja, dus dat is wat over gaat. En hij moet ook een goede getuigenis hebben, vers 7, van degene die buiten zijn. Dat wil zeggen, dan gaat niet eens over de gelovigen, maar gaat over de samenleving als zodanig. Opdat hij niet vallen in smaadheid. Nou, dat is wat ik zei. Ik denk dat die uitdrukking, dat laatste, opdat hij niet vallen in smaadheid en de strik des duivels, dat die uitdrukking slaat op alle voorgaande 7 versen. Want zo gaat het dan. Dat is de laster onderweg. Dat is de discussie, dat roddelcircuit wat ontstaat enzovoort. En dat heeft een verlammende werking op de prediking van het woord. Omdat het de mensen bezighoudt met de verkeerde gedachten enzovoorts. Vers 6 eindigt met in het oordeel des duivels vallen. En vers 7 eindigt met in de strik des duivels. Waarom dat twee keer staat, dat probeer ik u te zeggen. In vers 6 slaat het op de eerste zin in vers 6. Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen wordt in het oordeel des duivels vallen. En vers 7, opdat hij niet vallen in smaadheid in de strik des duivels, slaat op het hele voorgaande gedeelte. De samenvatting daarvan, waarna we komen in vers 8 en daar gaat het over de diakenen. Dus vers 7 is sowieso de afsluiting van dat hele, nou ja, die hele uiteenzetting. Nou even rustig aan. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Nou ja, als dat toelatingseisen zouden zijn, dan wordt er niemand toegelaten. Want er is niemand onberispelijk. Dan houdt het dus gewoon op. Ener vrouwen man, daar is heel wat over te doen geweest om de doodeenvoudige reden dat dit juist het leuke onderwerp is voor de bekende roddel. Daar schijnen alle mensen gevoelig voor te zijn. Daar heb ik nog nagevraagd aan John de Mol. De middelste, ja. Maar toen maar. Dat weet toch iedereen? Daar wil iedereen naar kijken, wil iedereen over horen enzovoort. Smeuïge verhalen. Nou goed. Maar de uitdrukking zouden wij moeten kennen, maar dat schijnt men niet te weten. Ene vrouw en man wil zeggen één tegelijk. Korter kan ik het niet zeggen. Dat heet in het Engels een one woman man. Eentje die trouw is aan die ene vrouw. Dat is het dan. En daarom zeg ik één tegelijk. Hetgeen altijd misverstaan kan worden. En tot de lengteverjaardag gaat u daarover praten. Wat zei die nou? En wat bedoelde hij daarmee? Nou ja. Maar dit is wat dat betekent. Gewoon trouw aan die ene. U weet dat weet u dat wel. Er zijn ook mannen die niks anders doen eigenlijk. Die bovenaan hun activiteiten to-do-list hebben staan om zoveel mogelijk vrouwen te verleiden in de loop van hun leven, zouden dat bij ze turven, weet u wel. Ja, dat weet u dat niet. Mooi, dat is het ook goed. Maar dit is wat het betekent. Wakker, dat betekent dat ze bij de les zijn uiteraard, matig, Mens moet zijn beperkingen kennen. Eerbaar. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Niks, hè? Eerbaar, dat lijkt me duidelijk. Gane herbergende. Dat impliceert zorg voor anderen. In de breedste betekenis van de term. Bekwaam om te leren, in de zin van bekwaam om te onderwijzen. Uiteraard, hij moet het wel kunnen. Niet genegen tot de wijn. Dat zou namelijk afbreuk doen aan al het voorgaande en het volgende trouwens. Niet genegen tot de wijn. Geen smijter. Eigenlijk betekent het niet opvliegend. Als iemand opvliegend is, begint hij namelijk te smijten. Met het servies, inderdaad, ja. Zoiets. Geen vuil gewin zoeken. Of dat ook geldt voor het netto gewin zoeken, dat weet ik niet. Maar vuil gewin, ik weet niet waarom het zo heet. Waarom het vuil genoemd wordt. Maar het idee is dat het niet gaat om een beroep om mee aan de kost te komen. Of er naar de mens beter van te worden. Dat is het andere doel. Dit is een merkwaardig verschijnsel. Ik las laatst een paar uitspraken van, ik ben alweer zijn naam kwijt, Fons Jansen. Ja, Fons Jansen. En die zei, die schreef dat hij voor zijn conferencier. Die zei, van Roomse afkomst oorspronkelijk. En die zei, ja, voor mijn activiteiten werd ik via de belasting gedwongen om een bedrijf op te richten. Want die artiesten die hebben allemaal een eigen bedrijf waarin ze een activiteit onderbrengen. Om fiscale redenen is dat. Hij zegt, en toen moest ik een bedrijf oprichten en toen kwam ik erachter dat het doel van een bedrijf is om winst te maken. Dat is de doelstelling van een bedrijf. Hij zegt, laat ik nou altijd gedacht hebben dat het doel van Philips was om gloeilampen te maken, zo goed mogelijk en voor een zo laag mogelijke prijs. Maar het doel is winst maken. En inderdaad, dat is vreemd. Ik vind het ook vreemd. Als dat je doel is, winst maken, nou, dat verklaart wel waarom we opgezadeld worden met al die rotzooi. Excusez le mot. Maar doe maar. Het moet zijn om anderen te bedienen ergens mee. Of althans om zelf aan de kost te komen. Maar dat is niet hetzelfde als winst maken. En eigenlijk in de eerste plaats om iets te doen wat je leuk vindt om te doen en je leven mee te vullen. Dat is binnen het kader van de prediker dus. Nou ja, dat is Bijbelse filosofie. Maar winst maken, ja, wat een vreemde doelstelling is dat eigenlijk, winst maken. Maar goed, we zullen het er niet over hebben, want dan komen we bij de economische systemen die in de loop der menselijke geschiedenis ontwikkeld geworden zijn en die uiteindelijk geen van alle deugen, omdat een economisch systeem in zichzelf eigenlijk helemaal niet mag bestaan. Maar toch wel. Geen vuil gewin zoeken, maar bescheiden. Bescheiden komt tamelijk goed overeen met matig, trouwens. Bescheiden, inschikkelijk, zei iemand. Ja, maar dat is matig, hè. Niet iemand die zich opdringt. Geen vechter. Niet iemand met de vechtersmentaliteit. Niet geldgierig, daar staat hij alweer. Die zijn eigen huis wel regeert. Men schijnt zijn eigen huis, uiteraard het gezin, te moeten regeren, althans besturen. Want regeren betekent eigenlijk besturen, hè? Dat weet u. Hè? Regie voeren. Zijn kinderen, of kinderen binnen zijn huis, in onderdanigheid houdende, daar heb je weer die hiërarchie, hè? Met alle stemmigheid, die twee zijn tamelijk onverzoenlijk, denk ik wel eens, maar toch wel. In onderdanigheid houden en dan nog in alle stemmigheid, dat schijnt toch redelijk problematisch te zijn. Maar ja, dat is het probleem natuurlijk. Als iemand dat niet kan, de vrede weten te bewaren en alles in een goede sfeer, ja, dan wordt het heel moeilijk. Ja. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente God zorg dragen? Dan komt hij er even doorheen, hè? Dat huis waar het over gaat, dat is dus het huis Gods. Dat is de gemeente, dat is de tempel Gods. Daarvoor wordt de opziener geacht verantwoordelijkheid te dragen. Maar als hij zijn eigen huis niet kan besturen, heeft hij een groot probleem. Men zal namelijk tegen hem zeggen, wat wil hij over ons vertellen? Hoe zal hij bepalen wat wij al... Hij kan zijn eigen huis niet eens... Nou ja, zo is het ook, hè. Of je krijgt thuis, heeft hij niks te vertellen, maar hier heeft hij... Is die bekend? Ja. Nou ja, u kent die verhalen wel. Dat blijft dus problematisch. Ja. Nou ja. Geen nieuweling, dat zei ik u al, omdat er niet opgeblazen worden. Hetgeen betekent dat in het algemeen die oudste dan inderdaad gewoonlijk toch wel van enige leeftijd is, om zo te zeggen. Opdat er niet opgeblazen wordt in het oordeel des duivels vallen. Daar kennen wij ook nog wel een paar voorbeelden van, sprak hij met een understatement. Toch? Dat weet u toch wel van die veelbelovende lui. En dan, maar ja, en ze blijven dat ook altijd, denk ik wel eens. En er komt alleen niks van terecht, dus. Ja, dat gaat dan zo. Ze struikelen en dan is het over en verdwijnen ze van het toneel. Ik heb er genoeg gezien in de loop der tijd. Ja. Dat is over de ouderling. En daarna komt het over de diaken. Nou ja, die bewaren we natuurlijk voor de volgende keer. Ik zei u al, normaal heet zo iemand een dienaar en hier hebben ze het voor de gelegenheid het woord niet vertaald. Een beetje inconsequent. Maar begrijpelijk wat ze ermee bedoelen. Maar let op, de diakenen insgelijks. Dat betekent hetzelfde. Het is ook wat korter wat beschreven wordt. En in dit geval worden zelfs de vrouwen daarin betrokken. Maar de opsommingen, voor zover dit een opsomming is, is in hoge mate gelijk aan die van hiervoor over de opziener. Met dit verschil, dat de uitdrukking bekwaam om te leren, die vind je er niet bij. Dat hoeven ze namelijk niet en dat is... verschil tussen de opziener en de diaken. Het zijn altijd ambtsdragers. Ze hebben een verantwoordelijkheid, een officie. Ze hebben een ambt in de gemeente. Bepaalde verantwoordelijkheid die zij op zich genomen hebben in elk geval. En die misschien door anderen hen opgelegd is. Dat zou kunnen, maar dan nog. Die hebben ze aanvaard. En dus ze zijn verantwoordelijk. Maar die moeten ook eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewin zoeken. Houdende, bewarende betekent dat. Vasthouden namelijk. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Zij worden geacht, populair gezegd, de verborgenheid als zodanig te kennen. Dus ze worden geacht te weten wat Gods werk is in deze tegenwoordige eeuw. En dus wat de gemeente voor een ding is, waar die toe dient, enzovoorts. En dan staat er ook nog, en dat deze ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, diaken, dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Dat wil zeggen, bij gebleken geschiktheid pas. Hetgeen betekent dat er anderen zijn die geacht worden boven de diakenen te staan in de normale gang van zaken. Dat wil zeggen dat die huishoudelijke verantwoordelijkheden door de, in de praktijk, dus door de opzieners, worden overgedragen aan hen. En er staat, maar let op dat ze betrouwbaar zijn en dat ze weten hoe dat zit met de gemeente, waar ze deel van uitmaken, wat de functie is, enzovoorts. En ze moeten betrouwbaar zijn. Later heet het, maar dan ben je twee bladzijden verder. In 5 vers 22 legt niemand haastelijk de handen op. Het gaat over precies hetzelfde. Want een van de fouten die gemaakt worden, is dat verantwoordelijkheden overgedragen worden, namelijk uit handen gegeven worden en terechtkomen in de handen van diegenen die misschien op dat moment van goede wil zijn, maar dit niet aankunnen. En dan zei ik het toch heel netjes. Nou, er was net een variant voor gegeven aan anderen die onbetrouwbaar zijn. Maar ik bedoel niks lelijks, ik bedoel alleen die dit niet aankunnen. Om wat voor wijze dan niet? Ja, dat kan zijn een slechte gezondheid. Iets simpels. Want ja, dan heb je een probleem. Toch? Dus elke keer, kijk, als de koster ziek is, zal ik maar zeggen, ja, dan maakt hij de kerkdeuren niet open. Staan er, weet ik hoeveel mensen, alle drie staan ze dan buiten de deur. Want dan kunnen ze er niet in, zal ik maar zeggen. Ja, de koster heeft vandaag zijn dag, niet jammer dan, volgende keer beter, dan gaan we maar weer naar huis of zoiets. Of ja, vandaag geen koffie, vandaag geen kaas bestaat ook, maar dat was een ander verhaal. Zoiets, ja, dat kan natuurlijk niet. Het moet wel betrouwbaar zijn. Dan heb je nog altijd die sprekers die hun spreekbeurten vergeten. Het is mij geloof ik 3 keer overkomen in al die jaren. 2 keer geloof ik, maar voor het mistellen reken ik er 1 extra bij. Dan word ik gebeld om 's morgens om 10:30. Waar blijf je? Hoezo? Wat? Ja, je had vanmorgen in Beverwijk moeten zijn, maar ja. Sorry, niet in mijn agenda gekeken. Ja, dat is een beetje dom. Dat komt in de beste families voor trouwens, een beetje dom. Maar het gebeurt wel. Ja, en sommigen vergeten het zo zonder meer. Die hebben een goed geheugen, schrijven niks in hun agenda. Anderen hebben slecht geheugen, zoals ik, schrijven het wel in de agenda. Maar vergeten in de agenda te kijken, dat is vanwege het vaste patroon van elke 14 dagen enzovoort. Hoef je soms niet in je agenda te kijken. Maar dat soort dingen. Dat is ook onbetrouwbaar. Maar die dingen komen vol. Ja, daar kan je dus niet op rekenen dan. En die ene keer Beverwijk heeft tot gevolg gehad dat jarenlang ze me altijd een dag van tevoren belden. Morgen. Nou ja, en meestal kreeg ik dan meteen een onderwerp doorgeschoven. Dus ik was er wel blij mee. Dan hoef ik dat niet zelf te bedenken. Maar toch maar weer. Maar die dingen gebeuren. Maar zwakke gezondheid, ja, dat is ook een groot probleem. Dat is ook onbetrouwbaar. En sommigen zien de ernst er niet van in. Die zeggen, nou ja, laat een andere man een keer doen. Weet je, dat gebeurt ook. Dus vandaar dat deze eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Als er tenminste niks op aan te merken is, enzovoort. Want dat is het hele punt. De duivel gebruikt alles wat hij gebruiken kan om het werk van de Heer tegen te gaan. Dat is echt waar. We zeggen dan of de duivel ermee speelt, want wij houden van understatements. Maar dat doet hij. Zo werkt het nou eenmaal. Dat is, want het is nog een keer, het is oorlog. Het is die strijd om de goede strijd des geloofs. Gaat om het vasthouden aan het woord van God en daarmee aan de bediening die we als gemeente collectief hebben ontvangen. En ja, je kan je daarvoor aanmelden voor ik wil dit of dat wel doen. Maar ja, dan, ja, dat is niet alleen maar voor 1 keer. Tenzij het echt voor 1 keer is, dat kan natuurlijk. Maar daar heeft de apostel het niet echt over. Het gaat om niet om degene die bij gelegenheid iets doen. Het gaat om degene die iets zijn. Zo noemt hij het zelf ook in de gelaten brief. Degene die iets zijn, of iets denken te zijn, maar ze zijn opzichten en ze zijn diaken. Zie? En niet incidenteel hebben ze ook, kunnen ze ook wel een preek houden, of incidenteel kunnen ze ook wel de stoelen klaarzetten. Natuurlijk kan dat wel, maar daar heeft hij het niet over. Het gaat om de continuering juist van het bedrijf. Kijk, als iemand tot priester gesteld wordt, is het voor zijn leven. Dat is bijbels. Zie? En voor zover een gelovige een krijgsknecht is van Christus, ja, dat is niet maar wat was het, van 9 tot 5 of zoiets. Maar het was 24-7 heet dat, hè. In militaire dienst leren wij, we hebben 24 uur dienst en recht op ontbering. Dat was het. En de woordkeuze vind ik ook goed, want je vergeet hem daarna nooit meer. En dat is, als dienstknechten van Christus is dat precies hetzelfde. Dat geldt voor ieder van ons feitelijk, hè. Alleen ligt hier de nadruk natuurlijk op speciale verantwoordelijkheden. Maar in het algemeen geldt het voor ieder van ons. Wij zijn, hoe is dat lied toch? Vanavond weet ik het. Over een lied, een Amerikaans lied dat we deel uitmaken van, nee, niet van het leger des heils, maar, maar wel in de Army of the Lord enzovoorts. Maar goed, jij zal er van het leger, er zijn wel een andere kennen natuurlijk nog. Maar het is inderdaad oorlog en dat betekent dat we voortdurend waakzaam moeten zijn en opletten dat wij, en anderen eventueel ook, dat wij trouw zijn aan de bediening waarin wij geroepen zijn. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen beseffen dat u ons getrokken hebt of trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat u ons een plaats geeft in het licht, opdat we daarin zouden wandelen. Een plaats geeft in dat geestelijke huis, in dat koninklijke priesterdom. Opdat wij daar onze verantwoordelijkheid zouden kennen en dragen. In het bewustzijn dat we krijgsknechten van Christus geworden zijn. Dat wij geacht worden trouw te zijn aan uw woord en de bediening van dat woord en daarmee te zijn tot licht der wereld, maar ook tot opbouw van de gemeente intern. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. We mogen leven uit de kracht van uw genade en daarmee uit de kracht van uw opstanding. De kracht van dat nieuwe leven, dat onvergankelijke leven, waardoor wij gesteld zijn tot priesters van dat nieuwe verbond. Wij danken u daarom voor deze morgen en bevelen ons aan bij dat woord en de uitwerking daarvan tot verheerlijking van uw naam. Amen.